Ik heb vlakland de grootste vlucht een paar honderd kilometer. In de Alpen de grootste 650 kilometer ongeveer.
650 kilometer?
Ja, ja, dat is lange dag vliegen.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vliegpraat. Nou, de laatste Vliegpraat heb je misschien gehoord. Was ik, Harold Brouwer, in gesprek met Eddy Hoeksema, die gestopt is met paragliden en is gaan motorvliegen. En nu loop ik op het platteland. Kijk even naar al die vallende blaadjes.
Met Jarno Nieuwenhuizen.
Met Jarno Nieuwenhuizen, inderdaad. Wat vind je van de omgeving hier?
Zeker in de herfst hier. Ziet het er fantastisch uit. Ik ben 38 en ik woon in het mooie Waalre, net onder Eindhoven. Ik ben als zweefvlieger begonnen en een jaar of 4, 5 geleden mijn parapent begonnen.
Platteland in Nederland is sowieso mooi, hè?
Ja, er zijn plekken wat minder mooi is. Maar...
Ja, waar dan?
En Zeeland bijvoorbeeld.
Vind je?
Ja.
Oh, ik vind Zeeuws-Vlaanderen altijd prachtig.
Oké, okay, nou, ik ben geboren en getogen in Zeeland.
Oh, je mag het zeggen, bedoel je?
Precies. En dan heb je de omgeploegde kale akkers, zeg maar, midden in de winter. En dat is vaak een beetje triest aanzicht, als blaadjes eraf zijn. Dus...
Kun je misschien beter overheen vliegen dan?
Ja, dat heb ik ook gedaan. Dus...
Ja. Ja, en daar gaan we het over hebben, want jij bent eigenlijk...
Ja, ik ben ooit begonnen met zweefvliegen. Ook nog wel wat motorvliegen en zo gedaan. En ik ben op den duur gaan parapenten. Dus precies andersom eigenlijk.
Je hebt ook aan motorvliegen gedaan?
Ja, erbij. Dus ik heb nooit mijn brevet gehaald, maar wel met vrienden mee en wat over landtochten gedaan en zo.
Maar dat zweefvliegen, dat was bij jou wel een dingetje, hè?
Ik ben jong begonnen, maar dat was wel een groot deel van mijn leven toen. Zeker toen ik studeerde. Dus...
Wanneer ben jij begonnen überhaupt met vliegen, maar met zweefvliegen in het bijzonder?
Ik ben volgens mij in 99 begonnen, toen was ik 13. Dus ik bekeek vaak in de weekenden Windkracht 10, een Belgische serie over de reddingshelikopters eigenlijk. En dat was voor mij... Of, nou, ik ben een keer meegegaan naar open dag van de vliegclub. Dus de zweefvliegclub. En daar een vlucht gemaakt in een motorzwever. Dus zo'n 60 pk Volkswagen motortje. Dan zit je achter elkaar in een motorzwever. Een rondje daar gevlogen. En dat was eigenlijk de vonk die het vuurtje wel deed ontwaken.
Maar jij was 13 jaar.
Ik was volgens mij 13 jaar, 99. Ja, dan begin je met vliegen. Dus dat is... Midden-Zeeland werd zowel geleerd als gesleept. Dus met lieren is net als met een parapent. En slepen achter een motorvliegtuig aan. En in het begin doe je natuurlijk alleen het bovenwerk. Dus de instructeur die start en die landt. Ja, dus bochten vliegen, toestel onder controle houden. Of vrij snel de start en landing ook zelf. En op den duur kom je op een niveau, zeg maar, dat je... Nou, dat je veilig zelfstandig zou kunnen vliegen. Ja, en dan zegt de instructeur een keer tegen je dat je alleen mag. Het is relatief snel. En ik had er zin met mijn vader nog over. We hadden altijd een zomerkamp in Frankrijk. Dus ik kondigde volgens mij op een 14e of een 15e mijn vader aan dat ik 3 weken naar Frankrijk ging. Op zo'n moment klinkt dat vrij logisch. En, ja.
Voor jou, ja.
Ja, voor mij, ja. En als je dan 25 jaar later terugkijkt, dan denk je... Nou, die heeft best een wat voor zijn kiezen gehad. Want dat was en lang weg en ver weg. In Frankrijk was vliegkamp. En daar zou ik waarschijnlijk ook solo gaan. Dus de eerste solo-vlucht heb ik daar zo gedaan. Dus. Maar goed, mijn vader zei uiteindelijk ja.
Vloog jouw vader zelf ook?
Nee, mijn vader heeft altijd gevaren eigenlijk. Dus niet voor de hobby, maar professioneel. En die had het misschien achteraf wel gewild, maar die heeft nooit zelf gevlogen.
Maar hij liet zijn zoon wel gaan, op zo'n jonge leeftijd.
Zeker. Dat, wat ik zei, toen voelde dat vrij logisch en naturel. Als je zelf kinderen hebt en je kijkt een beetje om je heen en je ziet de jongetjes en meisjes van 14 of 15, dan denk je, nou, dat is... Best een moedig besluit eigenlijk als ouder om iemand zo te laten gaan.
Kijk hier zo over een weiland uit. Mooi gemaaid. Is dit een plek waar je met een zwever zou kunnen landen? Schat eens, hoe lang is dit hier?
Ja, wat zal het zijn? 250, 300 meter? Dus, nee, makkelijk. Je kan,
makkelijk?
Ja. Je kan met een zweefkist met de buitenlanding kan je hem relatief kort neerzetten. Alleen je moet een beetje vrije inzweef hebben. Dus je kan niet zoals bij een parapent hem even om een boom heen hoeken en dan op je gemakje neerzetten. Dus je vrije inzweef is vooral belangrijk. Als je dit weilandje bekijkt, zeg maar. Je hebt volgens mij aan de andere kant een weg. Als je net over de weg binnenkomt, zeg maar, dan zet je hem binnen 30, 40 meter zet je hem stil. Dus dat is best kort eigenlijk. Met remkleppen erbij, zeg maar, voluit. Dus je kan die remkleppen gooien uit je vleugel, dat je steiler kan dalen. Daal je nog steeds, zoals een parapent, zeg maar, met oren of zo. Dus je moet recht over die bomen heen. En als je die bomen daar pakt, die zijn 20, 30 meter hoog. 30 meter zomaar. Ja, dan kom je dus 150 meter verder, kom je een keer een grondeffect en kan je afremmen. Maar als je vrije inzweef hebt, dan kan je gewoon heel laag en desnoods over een weggetje heen trekken en direct daarna neerzetten. Dus het is meer de vrije inzweef die vaak problemen, zoals de lengte van de akker. Dus geen obstakels, zeg maar, op het laatste stuk van je final. Dus,
met de kleppen volop, hoeveel meter per seconde daal je dan?
5-6 meter per seconde. Maar je vliegsnelheid ligt een stuk hoger natuurlijk.
Ik wou net zeggen, dat is wel het grote verschil met paraglijden. Ik bedoel, daar heb je een trim van, 37, 38 kilometer per uur. En met een zwever?
Ja, het hangt heel erg van toestellen af. Dus de oude generatie houten toestellen. Daar zal je te mieken met 70, zoiets. Final ook, dat soort snelheden. De wat modernere kunststoftoestellen zit je op... zonder waterballen, zonder motor zal je 90 in de thermiek, 90 op final ongeveer. En als je echt volle waterballast of een toestel met uitklapmotor hebt, zit je een end boven de 100. En in de bergen bijvoorbeeld zijn er best wat landingen waar je... Lamotte bijvoorbeeld ga je door de rotor heen op final als de wind verkeerd staat. Dan begin je final met 160 km per uur. Met flink remklep uit. En dan kom je waarschijnlijk ergens net boven de grond. Klap je een keer terug naar 100 km per uur. En dan heb je dus een redelijk stabiele nadering. Maar wel extreme snelheden.
Sorry, van deze getallen. Maar mijn koptelefoon viel even af. Kom, we lopen een klein stukje die kant op. Als je hier zou landen. Dus een buitenlanding. Je kan hier makkelijk komen met de aanhanger.
Ja. Kijk, dit gebied kan je overal wel makkelijk landen. Dus het is wat minder een criterium.
In de bergen?
In de bergen vaak meer. Wat hier bijvoorbeeld wel tricky is, is je zet hem het liefst in het midden van een weiland neer, omdat je vrij zeker weet dat er geen schrikdraad zit. Kijk, met een parapent heb ik ook wel eens bijna een stukje prikkeldraad meegepakt. Maar dan zijn de consequenties beperkt. En met de zweefkist, schrikdraad is als je pech hebt gewoon onthoofding. En dat is niet de beste manier om je landing te eindigen. Maar je wil het risico niet lopen.
Oké, je was dus een jaar of 14, 15 in Frankrijk, 3 weken lang.
Ik kan me niet meer precies heugen of het 3 weken was, maar het was in ieder geval lang. 1,5-2 weken kan het ook geweest zijn.
En wat deed je daar?
Ja, de hele dag vliegen, zoveel mogelijk. Dus 's ochtends je tentje ontbijten, kisten monteren en zo vroeg mogelijk starten met vliegen.
Had jij toen al je brevet op dat moment?
Nee, dus je bent dan nog, DBO noemen ze dat. Dus je vliegt alleen met een instructeur samen in een tweezitter. En er komt een moment, zeg maar, dat de instructeur besluit van hij kan het veilig alleen. Dan stapt de instructeur uit en dan ga je alleen.
En wanneer vloog je solo? Weet je dat nog? Je eerste solo in de zweefkist?
Volgens mij was ik 14.
Hoe voelde dat?
Het was Lierstad, dus de Lierstad, zeg maar, is met de zweefkist dan wat spectaculairder met een parapent.
Ja, ik heb het 1 keer gedaan. Ik vond dat inderdaad, het ging met zo'n staalkabel knetterhard naar boven.
Ja, het is een soort katapultstart. Dus 0 tot 100 km per uur in 3 seconden. En daarna nog veel steiler eigenlijk als met een parapent omhoog. En daardoor merk je ook niet zo heel veel van dat het de eerste solovlucht is. Want je bent heel druk bezig met de start zelf. En je kijkt naar je vleugel tippen, want omhoog zie je alleen maar hemel. Dus daar valt niet op te sturen. Want in tegenstelling tot een parapent heb je je cockpit voor, je instrumenten. Dus je kan links of rechts kijken en that's it. En dan koppel je. Dus dat is precies hetzelfde als met een parapent. Dus een beetje bijdrukken, spanning van de kabel af. Anders heb je een daverende klap. En dan op het goede moment trek je hem eraf. Dan merk je dat er opeens 80 of 90 kilo minder in het toestel zit. Wat lichter en wat frivoler. En dan kijk je om en dan zie je twee riemen en verder niks. Dus dat is wel een aparte ervaring.
14 jaar?
Ja.
Toen mocht jij nooit zelf doen?
Ja. Dat schiet me nu te binnen. Maar ik was veel te licht eigenlijk. Je zit voor het zwaartepunt in de zweefkist. Dus ik liep altijd te sjouwen met 20 of 30 kilo lood om dat zwaartepunt goed te krijgen. Dus er zat een halve zak lood, zeg maar, en een Janno voorin.
Was je zenuwachtig?
Nee, ja, het is lang geleden, maar volgens mij niet echt. Dus weet je, je zit iedere dag in hetzelfde ritme. Je kent het vliegveld redelijk goed. Dus er zit best een routine in. Dus je weet ook wel dat je kan. Het is rustig weer op dat moment. Weinig wind, geen turbulentie. Dus niet echt.
We zijn natuurlijk als paragliders toch altijd even attent bij een lierstart. Mm-hmm. En hopen vooral ook niet op een kabelbreuk. Dat zal met zweven niet anders zijn.
Helemaal aan het begin heb ik een paar keer gehad dat de lier zich verslikt of het schakelen niet goed gaat. Dus dan gaat er even parachute, dus de remparachute zijn met de lierkabel, gaat voor je neus open. Dat is een vrij onprettige ervaring, want ja, je moet er doorheen. Op grotere hoogte is het wel wat anders, want je een zweefje is veel meer kinetisch. Dus een parapent, zeg maar, ja, je kan dolfijnen of knikken. Maar goed, als je dat heel agressief doet, zeg maar, dan stijg je 10 of 20 meter. Met een zweefkist is het veel ballistischer. Dus als je een kabelbreuk hebt terwijl je heel snel klimt, dan moet je niet alleen je neus laten zakken tot de horizon. Want als je dat heel agressief doet, dan ben je bijna al je snelheid er kwijt. Maar dan moet je echt door de horizon heen aanduiken en pas als je snelheid hebt weer wat doen.
Heb je wel eens een kabelbreuk gehad met zweven? Een
paar keer. Ik denk 2 of 3 keer. Zonder dat het de bedoeling was. Ja, maar zonder dat er een oefening voor was. En wat je eigenlijk van tevoren altijd doet, is je gaat de scenario's even door. Dus oké, onder de, afhankelijk van het veld, onder de 100 meter zet ik hem gewoon rechtdoor neer. Of eventueel onder de 75 meter, boven een bepaalde hoogte doe je verkort circuit. Dus dat zijn 4 linkerbochten. En daartussenin kan je eventueel nog, als je laag uitkomt, 180 graden draaien en terug. Maar je bedenkt van tevoren, zeg maar, op welke hoogte je welk scenario doet. Zodat als het gebeurt, dat je gewoon puur op reflex kan handelen en in één keer het goede doet.
Ik heb een paar keer gevlogen en dan zat ik onder een wolk met zwevers. Mm-hmm. Ik heb 1 keer in de Achterhoek gehad, zelfs met 4, 5 zwevers tegelijkertijd. Mm-hmm. Niet allemaal bij elkaar natuurlijk, maar wel allemaal hetzelfde gebied. En zij vlogen dan weer naar een andere wolk en dan ik daarachteraan. En dat duurde natuurlijk dan eventjes. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon echt enorme afstanden aflegt met zweefvliegen.
Ja, de afstanden zijn groot en dat wordt ook nog steeds hoger. Dus met de toestellen van 40 jaar geleden wordt er nog steeds nieuwe records gevlogen. Zeg maar een mooie overlandvlucht in Nederland op een goede dag was altijd 300-400 kilometer. Nou, de allerbeste piloten, zeg maar, doen op een goede dag nu 750 kilometer. En een keer 1000 kilometer vliegen is ook best gangbaar in Nederland. En je ziet wel dat het type vliegen verandert langzaam. Dus vroeger was het wat ze een McCready-gedachte noemen. Dus je pakt een thermiekbel, pak je hoogte en steek je door naar de volgende. En tegenwoordig wordt er meer dynamisch gevlogen. Dus je probeert ieder beetje stijgen mee te pakken. Wolkstraten af te vliegen. Dus zo weinig mogelijk thermiek pakken eigenlijk. Maar gewoon heel efficiënt vliegen. Als je 2/10 meter per seconde minder dalen hebt bijvoorbeeld, dan kan je beter wat langzamer gaan vliegen, omdat je toch meer afstand aflegt. Dus, en ik merk met glijvluchten, bijvoorbeeld met parapent, dat ik dat vrij actief doe. En bij andere mensen zie je gewoon, ja, die trappen vol speed in als het daalt. En anders vliegen ze trimspeed. En dan kom ik vaak toch wat hoger aan bij de volgende bel.
En welke afstand heb jij gevlogen met twee vliegen?
Ik heb vlakland de grootste vlucht een paar 100 kilometer. In de Alpen de grootste 650 kilometer ongeveer.
650 kilometer. Je bent ook rondom de Mont Blanc gevlogen, boven de top zo ongeveer.
Ja, de Mont Blanc is vaak een logisch keerpunt. Dus als je op goede dagen wil je boven de hoogste bergkammen eigenlijk blijven zitten. Dus dan is het logisch om gewoon naar de Mont Blanc toe en dan rechtsaf naar Wallis. Maar de Mont Blanc is ook gewoon een fantastische plek om vlakbij te komen en eens even naar buiten te kijken.
En dan vlieg je dus gewoon op minstens 4500, 4800 meter hoogte?
Ja, een beetje afhankelijk van. Ik heb relatief weinig golfvliegen gedaan. Dus mijn meeste grote afstandsvluchten zijn echt puur thermisch. En dan kan je niet hoger als de wolkenbasis natuurlijk. En die is echt een goede dag in de Alpen, 4,5 kilometer, misschien een keer 5 kilometer. Met golf kan je nog veel hoger als dat. Dus golf is eigenlijk als je een wind hebt die bij voorkeur ook op hoogte toeneemt, dus flink stevige wind. Als die tegen een bergrug aanblaast, dan gaat de wind omhoog aan de bergrug. Nou, dat kennen van parapent ook. Maar de wind daarboven, die moet ook ergens naartoe, dus die gaat ook omhoog. Dus als je een berg hebt van een paar kilometer hoogte, dan zie je vaak tot 3 of 4 keer de hoogte van de berg, dat de lucht daarboven stijgt. En voor de berg zal die iets dalen. En achter de berg daalt die ook weer iets. Dus je krijgt een soort golfbeweging in de lucht. En als je op de goede punten door zo'n golf heen vliegt, ja, dan gaat het dus omhoog. En het aparte is, het is een laminaire stroming. Dus het is net als bij land aan het strand bijvoorbeeld. Er is wel wind, maar het is volledig laminair. Dus als je erin vliegt, je hoort ook niet de turbulentie, je voelt die kist niet trillen. Je vliegt gewoon alsof je een rustige avondvluchtje maakt ergens, ja, boven de Zeeuwse Polder.
Op 4 kilometer hoogte?
Ja, of hoger. Dus in de Alpen kan je vaak niet hoger, dan vliegt even 180, 6 kilometer hoogte. Maar dat is al hoog zat, daar kijk je behoorlijk end over de Alpen uit.
En heeft jij nou dan ook zuurstof mee?
Ja, je moet. Dus boven een kilometer of 3,5, 4 moet je eigenlijk gewoon in zuurstof zitten. En wat met zweefvliegen meestal gebeurt, is zo'n kanule in je neus. En die spuit een beetje zuurstof in, zeg maar, op het moment dat je dat die druk meet. Dus dat je inademt. En daarmee kan je tot 1 kilometer of 6 gewoon veilig vliegen.
En met al die kennis die je hebt opgedaan, ben je gaan paragliden? Waarom eigenlijk?
Voor mij waren het 2, 3 belangrijke redenen. Die heb ik in je podcast eerder ook wel gehoord. Mensen die graag de bergen opliepen en een hekel hadden af te halen. Nou, daar ben ik er ook eentje van. Ik vind het boven superleuk en urenlang een beetje met je enkels en je knieën naar beneden niet. Dus er zat wel een soort van, dit kan beter. Nou, parapenten is daar zeker een betere manier voor. En wat mij met zweefvliegen soms wel beangstigd is, zeker in de bergen, buitenlanden, kan best wel scary zijn. Want er zijn een hoop valleien in de bergen waar je soms een heel klein noodstripje hebt. En dat is dan echt een gevalletje van, waarschijnlijk kan je toestel zodanig neerzetten dat je er levend uitkomt. En er zijn ook best grote stukken waar je gewoon niet kan landen en dus ook niet moet komen. Maar als je één keer een inschattingsfout maakt en je komt er wel, dan heb je eigenlijk geen opties meer. Dus dat was voor mij wel een reden om ook eens naar andere thermische overlandluchtsporten te kijken.
Heb je zo'n situatie die je nu beschrijft wel eens meegemaakt?
Niet bij mezelf. Dus wel over de radio anderen gehoord die in de situatie zaten. Er zijn er ook een aantal van verongelukt. Dus je krijgt het wel mee. Maar zelf nooit in de situatie gezeten. Maar je pakt dus wel behoorlijk wat veiligheidsmarge naar, ja, om dit te voorkomen. En dat is voor mij ook wel de reden geweest om nooit wedstrijden in de berg te willen vliegen.
Omdat je dan meer risico neemt?
Ja, er is een motief om meer risico te nemen. En als dat ten koste gaat van de veiligheid, dan liever niet.
En wanneer kwam dit omslagpunt bij jou? Dat je dacht van, ik moet een andere luchtsport kiezen?
Nou, er was nog een andere overweging. En dat is, zweefvliegen is echt qua tijdsbeslag, zeg maar, een intense hobby. Dus je begint een vliegdag, een uur of 9 op het veld, kist in elkaar. En dan ben je tot een uur of 7, 8 s'avonds vaak wel bezig. En als je ook nog andere hobby's hebt en een relatie en kinderen uiteindelijk, dan is het best een beslag. En dan laat het ook geen ruimte meer voor andere dingen. Dus dat speelde voor mij op de achtergrond ook wel mee. En parapenten is wel, je gooit je pakzak in de auto en je doet nog even een vluchtje s'avonds of thermisch vluchtje in de middag. En de rest van de tijd kan je met je gezin doorbrengen bijvoorbeeld.
Ging het leerproces van het paragliden jou makkelijker af omdat je vanuit het zweefvliegen kwam?
Goeie vraag. Ik denk het, wat mij veel makkelijker afgaat, is de weersystemen, thermiek, waar het stijgt, bel centreren. Dat gaat redelijk makkelijk. Maar ik denk het stukje schermbeheersing en zo, misschien een licht voordeel. Mijn achtergrond is ook luchtvaart. Dus snap de aerodynamica redelijk en waarom een vleugel vliegt en zo. Dus dat heeft misschien wel een beetje geholpen. Maar zeg maar, veilig parapenten is toch vooral veilig starten, landen, schermbeheersing. En dat is toch wel echt fundamenteel anders. Wat voor mij heel erg wennen was in het begin is, je vliegt aan zo'n stukje scherm en dat doet dan wel eens iets. En in een zweefvliegtuig zit je ingesnoerd in een cockpit. En dat voelt ook wel als, dat is ook best wel intiem, maar negatieve G's en zo. Je blijft in het toestel zitten. En een parapent, dat scherm kan alle kanten op en je hebt niet altijd volledige controle erover. Dus je bent wel meer een passagier in de lucht.
Je hebt in de zweef meer controle dan onder een paraglijden.
Ja, je hebt een vaste vleugel. En in principe, als je een kant op stuurt, dan gaat hij uiteindelijk ook wel die kant op. En je vleugelbelastingen, dus je per kilo zeg maar, heb je 1/10 van de vleugel op het vlak van een parapent. Dus je bent veel minder gevoelig voor turbulentie en voor dat soort dingen. Je voelt het wel. Maar het is meer een verstoring dan zoals bij een parapent. Heftige turbulentie waar je scherm gewoon compleet inklapt en je zo meer een passagier bent.
En hoe was dat voor jou dan om mee te maken dat zo'n paraglider veel meer doet dan stijve vleugels in de zwever?
Daar heb ik wel echt aan moeten wennen. Dus de eerste glijvluchten die je solo doet in de Alpen en aan de Lier is natuurlijk, ja, dat is bijna laminaire lucht en rustig. Maar de eerste keer thermiek, zeg maar, merk je wel dat ik, ja, na 3 kwartier of een uur dat ik echt gesloopt was. Omdat je gewoon, ja, toch een beetje verkrampt erin zit. Van, dat scherm gaat iedere keer en dan heb ik een inklappertje en dan, ja, dan stuur je naar rechts en dan krijg je eerst een zwieper naar links. En dan, dus het is wel, het heeft voor mij wel een tijd gekost om je er een beetje aan over te geven. Dat je af en toe ook wel eens even een stukje een kant op slingert. En dat het ook niet eng is als je scherm een keer inklapt of dat het scherm een keer een kant op zwiepert.
Weet je dat het best frustrerend is als je met jou vliegt en het is een mooie thermische dag en dat je denkt van zo lang vliegt die jongen nog niet. Hoe kan dat hij boven me hangt?
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Die heb ik al eerder gehoord. Nou, ik moet zelf oppassen, want ik kan mijn thermiek kunnen, zeg maar, ligt op een ander niveau als veilig starten, landen, in echt zware turbulentie vliegen. Dus ik moet wel oppassen als ik met andere vliegers over land ga bijvoorbeeld. Van ja, mijn persoonlijke limieten voor de landing zijn dit. En ik kan misschien nog wel verder, maar dit is het moment om wel even te stoppen. Dus dat, ik merk wel dat ik daar zelf scherp op moet zijn. Want ja, je kan soms meer als dat je aan kan qua veilig start landen.
Kun je momenten beschrijven bij het paraglijden dat je denkt van, hé, dit herken ik, dit ken ik en dit kan ik?
Ik heb wel vaak momenten met zowel aan de helling als thermisch. En dan is het meer een soort onderbuikgevoel van, ja, dat moet beter werken als dat. En ja, bij de tweede dat ziet iedereen natuurlijk. En ik ben wel geregeld, die eigenwijs klootzak die dan toch vliegt naar het puntje waarvan hij denkt dat het doet. En de helft van de keren sta je in de grond. En de andere helft van de keren dan vlieg je bovenaan de gaggle die daarna naar jou toe vliegt. Dus het is wel, maar het is zo, dat thermieken en naar de lucht kijken, wat het doet, dat zit er zo diep ingepakt. Ik vind het vaak wel lastig om uit te leggen, of ik moet echt even een stap terug doen om uit te leggen van waarom zou daar wat moeten zitten. Het is zo ingesleten dat het meer een gevoel is van dit moet werken dan echt een rationele beredenering van zon plus wind plus dat ding moeten triggeren, dus daar komt je omhoog.
Ben je blij met je overstap naar het paraglijden?
De mensen zijn denk ik redelijk vergelijkbaar. Parapenters hebben nog een leven ernaast. Dat is wel echt een duidelijk verschil. Dat bevestigt ook wel mijn overstap.
Want met zweven, dat is meer dan alleen even een vlieghobby.
Ja, je ziet bij de meeste mensen is het hun volledige vrije tijd. Generaliseer ik natuurlijk. Maar voor de mensen die serieus over land vliegen, is dat over het algemeen de vrije tijdbesteding. En je ziet ook veel gezinnen waarbij dus het hele gezin met kids, et cetera, gewoon meegaan aan het zomerkamp. Want anders zie je kinderen nooit of ga je niet vliegen. En met parapent is dat wel wat. Er zijn best veel mensen die een paar weken per jaar vliegen en in de weekenden af en toe en er ook nog andere hobby's op nahouden.
Mis je het twee vliegen?
Ja, tuurlijk. De notie dat je letterlijk overal naartoe kan glijden, dus zonder thermiek verder wat je ziet. Ik zit dan wel eens aan de parapent onder een wolk dat je denkt, ja, ik zou eigenlijk graag die kant op willen. Ja, dat is 20 kilometer steken, dat haal je met een parapent gewoon niet. En met een zweefkist is dat, kost je 500 meter hoogte of minder.
Ja, want dan heb je een glijhoek van.
Ja, de kleinere toestellen 1 op 40 en op 45. De open klas toestellen, dus echt grote spanwijdte, 1 op 60. De huidige generatie 1 op 65, 1 op 70. En bij hoge snelheden ook, dus een beetje wind doet niet zo heel veel. Als je 20 kilometer per uur wind hebt met een zweefkist, dan is dat, ja, dan moet je iets harder werken. En met een parapent is dat,
nog meer werken.
Ja.
Wat wil je bereiken met paragliden?
Lekker vliegen. Dus dat is een continu proces. Grotere, mooiere overlandvluchten. En ik zou tandemen wel heel graag ook een beetje in de vingers krijgen. En daar ben ik, dat is denk ik vooral een kwestie van fanatieke ground handelen en beginnen met de opleiding. Dus, maar overland vliegen, dat was altijd ambitie. Doe ik ook. Maar groter over land vluchten. Dus ik hoef geen Exalp of geen nationale kampioenschappen. Maar groter over land vluchten in een beetje relaxe setting. Dat, ja.
Groot over land vluchten, relaxe setting, daar willen wel meer mensen.
Uiteraard, nee, maar relaxe setting als in we gaan niet 3 weken lang iedere dag van 9 tot 7 vliegen. Maar je kan ook gewoon besluiten van nou, we zitten nu in een mooi gebied, het is super thermisch. Ik start om 12 uur en ik probeer een mooie grote overland te doen.
Heb jij een eigen scherm?
Ja, ik wilde een lage B. Dus ik heb met mijn niveau, mijn kennis en ervaring, is het niet zinvol en geef je hoop veiligheid op als je hoger gaat als dat. Het was heel fijn om een aantal verschillende schermen proef te vliegen. En ik heb uiteindelijk, de bus was duidelijke keus. Ik heb uiteindelijk tweedehands gekocht.
Als paraglider zijn we natuurlijk niet zo snel in de lucht. Kun je als zwever paragliders goed zien?
Ja, als zwever ben je vooral op zoek naar andere zweefkisten. Want die zijn heel slecht te zien. En een parapent zie je typisch al kilometers van tevoren zie je hem hangen. Dus bij veel parapenters merk je wat angst voor een botsing met een zweefkist. Die zweefkist heeft jij echt al lang gezien voor jij hem door hebt.
Even los van dat we misschien via allerlei trackingsystemen elkaar natuurlijk ook digitaal kunnen zien.
Ja, ook dat. Maar niet alle zweefvliegtuigen hebben zo'n tracksysteem, zoals Flarm bijvoorbeeld. En zweefvliegers die kijken 90% van de tijd naar buiten, naar ander verkeer. Want een zweefkist zie je echt heel slecht aan de helling.
Heb je nog een tip voor de luisteraar?
Veel ground handelen.
Dus echt met stip. De tip nummer 1, hè, ground handling, horen we regelmatig. Is er ook nog iets vanuit het zweefvliegen van je zegt, hey, dat kan ik misschien ook nog wel als tip meegeven?
Vlieg wat meer energielijnen. Zeker in de bergen. Probeer je af te vragen waar het stijgt en daalt. En dan niet gewoon harde thermiek 2 meter stijgen. Maar ook waar het ietsje minder zakt bijvoorbeeld. En probeer iets meer dat pad te vliegen. Dus ieder plukje stijgen wat je meepakt, ook als je rechtdoor vliegt, heeft zin. Maar vooral die energielijnen zie je bij parapenters vaak heel erg netjes gewoon een rechte koers. En als je een klein beetje gaat slingeren door bijvoorbeeld een dorpje mee te pakken wat wat warmer is, waardoor het thermiek produceert. Of einde van de dag een zandvlakte die nog goed warm is. Ja, dan kom je vaak wat hoger aan.
Jarno met thermiek ogen.
Ja, je kan ook achter me aan vliegen. Dan sta je soms vroeg aan de grond en soms niet.
Dankjewel.
Het was een eer om in de podcast te mogen zijn.
Tot zover deze aflevering van Paragliding Vliegpraat. Van zweefvliegen naar paragliden. Hopelijk heb je met plezier geluisterd naar het verhaal van Jarno. Wil je niks missen van Vliegpraat? Abonneer je dan in de luisterapp die je gebruikt. Je ziet dan wanneer een nieuwe aflevering online staat. Een donatie doen kan ook nog steeds via petjeaf.com/paragliding-vliegpraat. Elke bijdrage helpt om deze podcast mogelijk te blijven maken. Heb je een goed idee of een vraag? Stuur mij een e-mail. haro@hebmp.nl. En voor nu zeg ik fijne vluchten. Al zal je daarvoor met dit herfstachtige weer waarschijnlijk in het buitenland moeten zijn. In elk geval, tot de volgende! Thank you.